Vandaag zouden wij het hebben over de namen, dan wel titels, van God. Dat maakt het wat lastig. Ik heb het even voor u nagekeken in de boekenkast. Ik kwam twee boeken tegen die allebei gingen over namen en titels van God. Bij nader inzien van dezelfde schrijver. Maar de ene was van K tot en met wat het maar was. En de andere was van weer een andere letter tot Z. Enzovoort. Toen heb ik nog even gezocht. Toen bleek dat ik er nog één had. Toen had ik drie delen. Maar er waren vijf delen bij elkaar. En in elk deel werden iets van 40, 50 namen of titels van God besproken. Dus even snel geteld heb je er dan toch, even snel rekenen, tussen de 200, 250, zoiets, ruw geschat. We hebben 4 uur vandaag, dat is 240 minuten, dan kan ik er per minuut 1 bespreken. Dan kom ik er aardig doorheen. Maar goed, ik heb me er niets van aangetrokken, ik ben zelf gaan tellen. Toen kwam ik in mijn lijst kwam ik al op 270 namen en titels en tot mijn schrik was die lang niet compleet, want er schoten me er zo uit het hoofd nog enige te binnen. Met andere woorden, dit is een eindeloos onderwerp. Daar komt het tot neer. Daarom denk ik waarschijnlijk iets voor filatelisten die alles al hebben. Dan kun je daarna gaan verzamelen. Namen en titels van God, dan wel van Christus. Er worden er vele gebruikt. Wat het ons in de eerste plaats leert, want dit zijn maar zo even wat losse opmerkingen. Wat het ons in de eerste plaats leert, zou moeten leren, is dat namen of titels of hoe dat maar heet, in de praktijk niet zo vast liggen. Wij zijn gewend aan een aan de burgerlijke stand, aan een bevolkingsadministratie, waarin men inmiddels trouwens ook overgegaan is op getallen, op nummers. Want ja, wat moet je met al die namen? Want namen liggen nooit helemaal vast. Namen veranderen ook. En ik bedoel niet alleen maar de schrijfwijze, maar wij geven ook namen. Wij doen nog steeds wat Adam in het verleden deed. De dingen namen geven. En er zijn hele volkstammen, zal ik maar zeggen, die zich van namen in de burgerlijke stand sowieso niks aantrekken. En zelf namen geven aan mensen. Soms beklijven die, soms niet. Maar het ligt niet zo vast. En dat is in de Bijbel ook zo. U wordt ook geacht dat te weten. Wij kennen soms dezelfde persoon onder verschillende namen. Namen die ineens veranderen. En we hebben moeite genoeg om te onthouden dat iemand als Petrus Simon heette. En daarna komen we in 1 Korinthe terecht en dan komen we bij Kefas. Dat we onvermijdelijk uitspreken volgens de Nederlandse regel als Cephas. En dan moet iemand uitleggen dat dat Petrus is. De naam van Petrus, maar dan in het Aramees enzovoort. Ik bedoel, zo'n naam ligt niet vast. Je kunt maar zo naar een andere taal en dan weet je helemaal weer niet wie het is. Hè? U kent de naam Levi, zijn inleidende woorden, zomaar. Hè? Kom er later misschien wel op terug. U kent de naam Levi, u weet ook hoe u het schrijft, hè? Toch? Met een V erin. Maar een V is een U. Dat weet u toch, hè? Dat is dezelfde letter van oorsprong, de U en de V. Verwissel je de V gewoon terug voor de U, dan krijg je dus Louis. Ja, zeg maar. En als je die W niet uitspreken wil, of vanzelfsprekend toch uitspreekt, omdat je het anders sowieso niet kan uitspreken, dan krijg je Louis. Louis, en dat staat op je spijkerbroek. Soms staat er Levi op, soms staat er Lois op. Dat is heus dezelfde naam. Louis is gewoon de naam van Levi. Daarna gaan we naar Frankrijk. Daar hebben we iemand die heet Louis. We hebben er minstens 14, geloof ik. Maar ik dacht dat er nog een paar meer waren die zo heten. Louis de zoveelste, Louis XIV. Maar in het Nederlands heet hij Lodewijk. Bij nader inzien, de naam Lodewijk is dus dezelfde als de naam Levi. Je spelt het anders, je spreekt het anders uit, maar daar komt alle ellende vandaan. Je spreekt het anders uit. En hoe je het dan opschrijft en hoe je het daarna weer uitspreekt enzovoort. Ja, jongens, dat heeft alles van doen met taal en daarna met tongval. En spelling, ja, spelling. In Nederlands hebben wij spellingsregels. Die worden regelmatig veranderd. Dat blijft zo, want die commissie heft zichzelf niet op. Die commissie die daarmee belast is. Dus die zorgen altijd dat ze wat volstrekt onzinnige spellingen introduceren. Zodat ze daarna weer werk hebben om dat weer terug te draaien. Dan introduceren ze weer wat andere vreemde spellingen. En zo blijf je werk houden. En met spelling, ja, als je netjes leest, krijg je dus een veranderde spelling. En daarna krijg je een veranderde uitspraak en al dat soort dingen meer. Het is heel verschrikkelijk. Wij in het Nederlands met onze lange ei, dat wordt heel lastig. Want dan moet je dat op een Amerikaans toetsenbord, want de toetsenborden van je computer zijn Amerikaans. Hoe voeg je dat in IJ? Dat kent niemand in de wereld, IJ. Maar waarom ook een ei? Het is een I. Behalve in het Haarlemse dialect, dat men in de tijd gepromoveerd heeft tot algemeen beschaafd Nederlands, daar spreken ze de I uit als een ei. Dat zit hem in de bouw van die kennemers, van hun kelen en hoe die tong geconstrueerd is. Die I kunnen ze niet zeggen, dus wordt het een ei, dat is het eigenlijk. Ik doe er niet zo heel serieus over, maar in de kern is het waar wat ik nu zeg. In heel Nederland is een lange ei een i. Het wordt uitgesproken als i, het oude Nederlands ook, behalve in Haarlem, maar daar hebben ze de boekdrukkunst uitgevonden of op zijn minst geïntroduceerd. En daar toen is het een ei geworden, dat is sindsdien algemeen beschaafd Nederlands. En ze wordt dus, broeder, gewoon een lange ei als i blijven uitspreken. Niet een feits, hè, maar een fiets. Dat weet u, dat moet niet andersom. Hè.
Dan kun je het wel met de fiets leren.
Nou ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Het blijft hoogst problematisch. Een naam. Een woord alleen al. We hebben zelfs verschillende woorden in het Nederlands die in werkelijkheid volstrekt identiek zijn. Of althans waren, maar het is uit elkaar gegroeid om een of andere reden. Dus tongval, kent u Pygmalion, dan wel My Fair Lady? Ja, musical, oorspronkelijk een toneelstuk, of film geweest geworden enzovoort. Dat gaat helemaal over uitspraak. Over de algemeen beschaafde normen van de taal, maar dat is alleen in een bepaald milieu dat men tot bepaalde wijze uitspreekt of benoemt. En hoe men het daarna schrijft is weer een heel ander ding. U weet, van de Engelsen zeggen ze altijd, ze bedoelen een straat, ze schrijven street en ze spreken het uit als street. Ga er maar aan staan. Namen liggen niet vast, woorden liggen niet vast, taal is een levend ding. Dat is heel vervelend. Want het maakt het lastig om elkaar te verstaan. Daarom ben ik er voorstander van dat er toch enige stabiliteit in zit. Maar neem niet weg dat taal in de praktijk net zo levend is als de mens. En als een cultuur en met zo'n cultuur mee verandert enzovoort. En wat Amsterdam betreft, het verhaal gaat dat men kan horen of men drie straten verderop naar links woont of drie straten verderop naar rechts. Hè? Nou, het is ontleend aan Londen overigens, hoor, dit verhaal. Maar in de vertaling wordt het Amsterdam en dan krijg je dat verschijnsel dus. Hè. Het verandert. Ik heb jarenlang in Zwolle en in Wezep gewoond, maar daar kunnen ze je vertellen dat ze in Hattem anders praten dan in Oldebroek en dan in Heerde. Dat is allemaal verschillend. Kun je horen. Dus je moet af van het idee, dit is de naam, zo schrijven we het en zo wordt het uitgesproken. Dat is Onzin. Dat verandert continu. Dat is plaatselijk verschillend, dus de persoonlijke inbreng van het individu dus, van de mens en van een volk en dat soort dingen meer. Waarna wij terechtkomen bij ons onderwerp, dat gaat in de eerste plaats uit van Hebreeuws, want u weet, de Bijbel is tot ons gekomen in twee verschillende talen. Het een is het Hebreeuws en het andere is een belachelijke taal. Volgens de Bijbel. Het een is Hebreeuws, het andere is Grieks, maar dat valt in de categorie, ik zal tot jullie spreken in een andere taal, door belachelijke lippen. Als je dat samenvoegt, wordt het vervolgens door belachelijke of andere talen. Zo wordt het in het Nieuwe Testament uitgelegd. Maar dat Grieks van het Nieuwe Testament is dus niet de norm. Wordt beschouwd als een belachelijke taal. Nou ja, en ook al zo zullen ze mij niet horen, zei de Heer, dus dat maakt ook al weinig uit. Maar je begint dus met de Hebreeuws. Dat is trouwens ook de meest fundamentele taal ter wereld, want het valt tamelijk makkelijk aan te tonen dat alle talen die wij kennen op een of andere wijze zijn afgeleid van het Hebreeuws. Daar vind je de grondbegrippen terug. Maar goed, dat is ons onderwerp niet uiteraard, maar ik bedoel er wel op te wijzen dat wij ook voor wat betreft goddelijke namen en titels terechtkomen in het Hebreeuws van het Oude Testament. En dat betekent dus dat termen als Christus en een naam als Jezus in de eerste plaats teruggeleid zou worden naar het Hebreeuws van het Oude Testament, waar we die woorden dan wel namen tegenkomen in hun context en daar krijgen ze ook hun betekenis. Niet in het Nieuwe Testament. En dat geldt niet alleen voor namen en titels, maar dat geldt voor alle woorden in het Grieks van het Nieuwe Testament. Maar om terug te keren bij het Hebreeuws schrijft ook maar de helft op van wat er gezegd wordt. In theorie. Namelijk alleen medeklinkers. Dat wil zeggen de klinkers die gemaakt worden doordat, of de letters die gemaakt worden doordat de luchtstroom wordt onderbroken. En de manier waarop die luchtstroom wordt onderbroken, dat noemen wij medeklinkers. De medeklinkers bepalen dus ook onze articulatie. Maar tussen die klinkers, waarbij we tong, keel, lippen, tanden nodig hebben enzovoorts, daartussenin vinden wij klanken. Dat in het Nederlands is het standaard A, E, I, O, U. A, I, O, U. En toen hebben we daarna nog de dubbelklanken uitgevonden als de ui van Cruijff. Weet u wel, dat kan niemand uitspreken. Wij schrijven het U-I. Waarom, weet ik niet. En men spreekt het uit als Cruijff. En waar die O dan vandaan komt, weet ik ook niet bij de Duitsers. Het zou Cruijff moeten zijn. Dacht ik, maar weet je veel, niemand kan het uitspreken. En dan hebben we nog de eu-klanken. Maar ja, dat kunnen ze alleen in Zweden nog uitspreken. En verder ook nergens ter wereld. Dat zijn typische Nederlandse klinkers. Maar waar het om gaat is dat die klinkers dus in de Bijbel sowieso geen enkele rol spelen. Ze bestaan niet. Dus of het nou Ela is of Allah, maakt geen verschil. Ja, het klinkt anders. Je spreekt het anders uit. Je vormt die mondholte, vorm je een beetje anders. Maar ja, wij moeten ze vergeten. Sowieso. In het Hebreeuws altijd, maar zeker wanneer we het hebben over namen. En we zouden het verband tussen woorden en namen onderling ook veel makkelijker herkennen als we ons van de klinkers helemaal niets zouden aantrekken. Maar u wordt ook geacht te weten dat het verschil in dialecten in de eerste plaats bepaald wordt door het verschil in klinkers. En dat zijn twijfelachtige dingen. Ik bedoel, als je een K, dat is in je keel, dan sluit je die luchtstroom af. Dat is maar één manier om dat te doen. Dan komt het ongeveer op neer. En dat kun je beschrijven. Maar hoe je een A uitspreekt, Dat weet ik niet. Je moet net zo lang oefenen totdat je dezelfde klank voortbrengt als je ouders. Maar ja, die deden het ook al verkeerd. Dus het schiet niet op. Zo wordt het traditie en we noemen dat een taal of een dialect of een spraakgebrek. Ja. Nee, moet ik even langs dat ding heen praten. Als nou zuster te Culver je moeder zou zijn. Dan zou je er toch een merkwaardige wijze van spreken op nahouden, of niet dan? En bij haar is het een tekortkoming in het gebit en in het verhemelte. Dus dat mag je een spraakgebrek noemen. Maar als het gewoon geïmiteerd wordt, omdat je niet anders weet, dan heet het een dialect. En zo is het Fries ontstaan. Nou goed. Het gaat financiële consequenties hebben, broeders en zusters, maar zoiets. Wat ik probeer nu is gewoon de betrekkelijkheid van woorden, namen, taal te laten zien. Klinkers, in sommige talen overigens zijn klinkers heel belangrijk, omdat een klein nuanceverschil al een ander woord met zich meebrengt. Dat is zo gegroeid, dat kan. Maar in de Bijbel is dat niet het geval. Klinkers maken geen bal uit. Men heeft er ooit van gemaakt omdat men het zaakje toch wil systematiseren en managen. Want dat wil de mens graag. Heeft men bepaalde regels vastgesteld met betrekking tot het Hebreeuws. En ik noem maar even een voorbeeld wat me te binnen schiet. BSR staat er dan. En als je het uitspreekt als bazar, dan heb je ineens vlees. En als je het uitspreekt als bezer, dan is het ineens het evangelie. Maar het is hetzelfde. Dat ontgaat ons via de regels die men gemaakt heeft, maar het is heus volstrekt hetzelfde woord. Het maakt geen enkel verschil. Zie? En hoe je het uitspreekt, geen punt. Mag je zelf weten. Laat hem goed tot u doordringen. Want daardoor krijgen we enig zicht op het gebruik van namen en titels in de Bijbel. Die liggen namelijk ook niet vast. God wordt beschreven. Wij noemen dat een titel van God. Als er staat de sterke, zal ik maar zeggen, dan kan dat God zijn, kan de duivel zijn, kan Goliath zijn. Het kan van alles wezen, het kan een eik zijn, het kan de sterke. Dan zeggen we, ja, maar staat met een hoofdletter, dan is het God. Ja, wie heeft bedacht dat er hoofdletters bestaan? Iemand heeft dat in de loop der tijd een keer uitgevonden. In Bijbelse tijd bestonden ze in elk geval niet. Je hebt er dus niks mee te maken. En daar gaat het om. Het is een interpretatie die wij geven aan een stelletje medeklinkers in de Bijbel. En dat is het dan. Want met de taal is het nou eenmaal zo gelegen dat woorden een betekenis krijgen uit het verband waarin ze gebruikt worden. Dat is zeer ingewikkeld en het is ook niet uit te leggen aan volwassen mensen. Nee, ik bedoel dit. Als ik tot de conclusie kom dat een taal dus een heel ingewikkeld ding is, moet ik zeggen, dat is zo. En dan vraagt u maar, hoe kan het dan dat de mens van jongs af aan een taal leert? Dan zeg ik heel eenvoudig, dat komt omdat een kind nog de mogelijkheden heeft om een taal te leren. Ouderen hebben dat niet. Een taal accentloos spreken, een vreemde taal accentloos leren spreken, is volstrekt onmogelijk, tenzij dat gebeurt voor je, nou ja, voor je, zal ik het ruim nemen, voor je 15e levensjaar. Maar daarna lukt het je niet meer. Zie? Nee, dat ben ik serieus. Als je jong bent, gaat het nog, dan kun je dat. Dan hoor je hele zinnen, je praat ze na, en wat die losse woorden betekenen, heb je nauwelijks een idee van, maar de hele zin ken je wel. Later blijkt dat je ze kunt opschrijven, dan wordt het iets ingewikkelder, want dan moet je gaan nadenken over dingen die je van nature geleerd hebt, en tegelijkertijd ben je een leeftijd aan het bereiken waarin je dat niet meer kunt. Waarin je het niet meer van nature kunt leren, is echt waar. Taal is een heel raar ding. En om het te leren begrijpen, ja, dat Als je het wil gaan leren, ben je al te laat. Het moet vanzelf gaan. En dan ontwikkel je dat inzicht, dat gevoel voor taal. Voor de rest is het eigenlijk niet uit te leggen. Nou goed, wat God betreft, u zult begrijpen, wij kennen het begrip God niet in onze omgeving. Je kunt niet iets aanwijzen en zeggen dat is God. Als je het wel doet, dan heb je een afgod aangesteld. Zie daar de God die u uit Egypteland heeft uitgeleid, maar u weet, dat was hem niet. Het was een gouden kalf, men had het zelf gemaakt. God is volgens de Bijbel de onkenbare, de onzienlijke God. De God die een ontoegankelijk licht bewoont, die teksten kunt u zelf terugvinden, toch? God die een ontoegankelijk licht bewoont. Sommigen hebben problemen met die uitdrukking, maar het betekent gewoon dat als wij met ons zaklampje gaan staan schijnen om God te zoeken, die vinden we niet, want ons licht reikt niet tot hem. En dat overdrachtelijk betekent dat als wij proberen ons een beeld van God te maken, dan gebruik ik al het beeld en u begrijpt dat het dus niet kan, maar als wij proberen ons een beeld, een godsbeeld te maken, een soort voorstelling van de godheid als zodanig, dan komen wij nergens terecht, want ons licht schijnt zover niet. Dat wil zeggen, ons begripsvermogen schiet wat dat betreft ver tekort. Het enige wat overblijft is andersom, namelijk Gods wegen zijn onnaspeurlijk, Gods oordelen zijn ondoorzoekelijk. Romeinen 11, weet u wel, de laatste verse. Hoe kunnen we dan God kennen? Alleen langs de andere route, dat wil zeggen, wij kunnen niet God vinden, maar God vindt ons. Dat wil zeggen, wij denken niet de Godheid uit, maar God openbaart zich aan ons. Maar het Gods begrip als zodanig is ons vreemd. Wij weten dat er zoiets moet zijn, dat klinkt oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Maar iets vaags dus, dat kan nog net. Het idee dat er zo'n hogere macht bestaat, dringt zich automatisch aan ons op. Gisteren greep ik even bij mij achterin in de heg, om te kijken wat er geworden was van het mereltje dat daar zijn nest bouwde. Toch maar even kijken, vind je zo'n merelnest? En het eerste wat ik denk is, hoe bestaat het, hè? Dat zomaar uit niks, een rotje in de mest open, uit een Big Bang, niet alleen zo'n vogeltje ontstaat, maar dat vogeltje verder oerdom is, maar zou je gedacht zijn, wat een goede bouwvakker die is. Met excuses aan de bouwvakkers, want die zouden het verkeerd kunnen begrijpen. Maar wat een schitterend nestje, zeg. Jongen, jongen, jongen. En dan weet je dus, dat zit daarin, dat moet daarin geschapen zijn. Dat kan niet missen. Dat idee hebben we dan nog net. Dan moet iemand zo geregeld hebben, iets uitgedacht hebben enzovoorts. Zit wat anders achter. En dat is nog maar een vogelnestje. Ik kan zelf geen vogelnestje maken trouwens. Nee, ik loop met een stok tegen, hoe kan je een vogelnestje maken, niet waar? Nou goed, dan zijn we allemaal weer wakker. Maar ons een voorstelling maken van wie God is, dat is ver boven onze pet. Maar er zijn altijd mensen die megalomaan genoeg zijn om het toch te proberen. Dat zijn de grote denkers der mensheid. Maar vooruit. Maar God openbaart zich aan ons. En met welk woord moet hij dan aangeduid worden? Dat is heel eenvoudig, we hebben daar geen woord voor. We hebben in heel de Bijbel niet een woord dat puur God betekent. Bij al die namen en titels is er niet één bij. We hebben er wel een paar die ervoor doorgaan. En uit het verband waarin het woord gebruikt wordt, moet dan duidelijk zijn dat daarmee de eeuwige, de allerhoogste wordt aangeduid. Heb ik meteen twee andere titels genoemd. Maar het zijn eigenlijk gewoon bijvoeglijke naamwoorden. Hè? De eeuwige, de allerhoogste enzovoorts. En dat maakt het zo moeilijk. Maar dat is ook de reden, ongetwijfeld, waarom er zoveel namen, dan wel titels, want ik ken het onderscheid niet. Naar mijn begrip, gevormd door de Bijbel zelf, ken ik het hele idee van eigennamen niet eens. Het zijn altijd titels. Het zijn woorden waarmee iemand wordt aangeduid. Verschillend. En nooit één die specifiek vastzit aan die ene persoon. Dat is zo, zo werkt het nou eenmaal niet. Dat is een moderne vondst. Maar ik heb niet één woord kunnen vinden dat in zichzelf de betekenis heeft van God. Ik denk nog altijd trouwens dat ons Nederlandse woord God gewoon het woord goed is. De ene goede. De goede bij uitstek. De goede God. Lijkt mij een pleonasme te zijn. Ik weet het niet zeker. Ik vind het ook niet nodig om dat uit te zoeken. Maar je moet er toch een woord voor hebben. Op een of andere manier. En dus worden er andere woorden gebruikt. Gewoon uit de taal als zodanig. Om God in zijn verschillende aspecten en met zijn verschillende attributen aan te duiden. Het is trouwens heel gemakkelijk. Ik heb Genesis 1 vers 1 voor me liggen. En een zakdoek bij de hand, want die heb ik vandaag nodig. Genesis 1 vers 1. In de beginnen, natuurlijk, en het begin, daar ga je al. Het begin, dat kan ook anders uitgelegd worden. Je kan ook zeggen in beginsel, of primair, of in hoofdzaak. Want begin is afgeleid van het woord hoofd, maar hoofd is het begin. Je moet die dingen leren gewoon. Het went wel op den duur. In de beginnen, of dat tijd is, ongetwijfeld. Kan ook betekenen rangorde, dat wil zeggen van in hoogste instantie, in eerste instantie, rash, hoofd, reshit, in bereshit. In beginnen schiep God de hemel en de aarde. Waar het op slaat, begrijpt iedereen. Het betekent dat iemand hemel en aarde gemaakt heeft in den beginnen, fundamenteel, primair, heel, heel vroeger. Voor de tijden der eeuwen of wat het maar was, heeft iemand hemel en aarde gebaard. Want dat woord is het in het Hebreeuws, bara, herken je meteen, baren. Toch? Taal is niet zo moeilijk hoor. Als je het tot de essentie kunt terugbrengen, schiet je een heel eind op. En wie dat dan gedaan heeft, wordt hier genoemd in het Nederlands God. Dan weet je dat. Het is fijn dat we er een woord voor hebben. God. Als u het mij vraagt, goed. In het Hebreeuws heeft het een andere betekenis. Er staat Elohim. Dat is het woord wat het meest gebruikt wordt. In de Bijbel het wordt systematisch vertaald met God. Bijna altijd, maar ik kan niet altijd uitzonderingen gaan noemen. Want het is zo academisch. En u weet, als het academisch is, dan doet het er niet toe. Dat weet u toch, met excuses aan alle academici. Kijk het naar uw woordenboek. Als iets academisch is, kan het betekenen dat het te maken heeft met een hoge opleiding. Heeft men veel geleerd, is het academisch. Het kan ook betekenen dat het peanuts is, dat het niets betekent, dat het in de praktijk geen enkele consequentie, dan is het academisch. Lees het maar na. Leuk, hè, taal. Nou goed, het is academisch. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is het woord wat wij in het Nederlands hebben. En het woord God fungeert in het Nederlands als de vertaling van het Hebreeuws Elohim. Het eerste probleem dat we tegenop lopen is dat Elohim een meervoud schijnt te zijn, want alle woorden die eindigen op im worden geacht een mannelijk meervoud te zijn. Ja, kan het niet helpen. En dan hebben we weer een probleem, want hoeveel goden zijn er? En u begrijpt dat dit woord voor God dus in de loop der eeuwen gebruikt is om het meervoud van God te bewijzen. Sterker nog, men zegt, nou ja, als het Elohim was geweest, dan waren er twee geweest, want Ayim aan het eind duidt op een mannelijk tweevoud. Een dualis heet dat. Dat kennen wij in het Nederlands niet meer. Dat is misschien nooit gekend, dat weet ik niet, maar er bestaat een apart meervoud voor als er twee zijn. Dat heet een dualis.
Een paar schoenen, ja. Een paar handen, een paar oren.
Ja, dat zijn er ook twee, ja. Soms. Soms doen we een paar pinda's. Er zijn het er geen twee. Dus ja. Peanuts hadden we toch al. Ja. Apennootjes. Het blijft moeilijk. Maar er zijn dus die dat zeggen. Het is Elohim, niet Elohaim. Dus het zijn er. Het is een meervoud en het zijn er meer dan twee. En daarmee is dan de drie-eenheid van God bewezen. Dan wordt het toch een probleem. Want hoeveel zonen kreeg Jozef dan? De eerste heette Manasse. Nou ja. En de tweede heette Efraïm. Hoeveel zonen had Jozef? Dan moet je consequent zijn en zeggen drie. Maar Efraïm was niet twee. Al betekent zijn naam zoiets als een dubbele vrucht. Want fr of pr, dat is fruit en productie. Ja, Nederlands ook, hè. Efraïm, dat is een dubbele vrucht. Aïm is twee, maar het was er heus maar één. Maar u weet, hij kreeg het eerst geboorterecht. En degene met eerst geboorterecht krijgt een dubbel deel. Hij telt voor twee, daarom heet hij zo. In de Bijbel althans, hoe zijn moeder hem genoemd heeft, weten wij niet. Maar het was er heus maar één. En om nog terug te keren tot Elohim, zijn dat er drie. Nee, broeders en zusters, ik heb mijn lijstje niet bij me, want ik wou het niet al te academisch maken vandaag. Ik heb mijn lijstje niet bij me, maar een taalkundig meervoud is nog niet noodzakelijk een rekenkundig meervoud. Ik heb in de tijd een lijstje gekregen van zuster Helma Esseling met alle meervoudsvormen die er bestaan. En tweede van, de ene is taalkundig meervoud, de andere is rekenkundig meervoud. En dan heb je nog een meervoud van uitgestrektheid. Zoals, noem eens wat, de zeeën. Hoeveel zeeën zijn er? De wateren dan, oké, wateren. Hoeveel wateren zijn er? Eén water, twee wateren. Water is enkelvoud, wateren is meervoud. Maar hoeveel zijn er dan? Het heeft niks met een aantal te maken, dat begrijpt u toch? Eén koor, twee koren. In de kerk kan het nog, maar op het land, koren. Eén graan, twee granen. En in Bodegraven hadden wij vroeger Turkenburgs zaden. En ik vroeg me altijd af hoeveel het er waren. Maar het heeft er niks mee te maken. Duid maar op groot, veel. Maar je kan het granen duid je ook aan als graan. Dat maakt niks uit. Er is geen verschil tussen. In aantal niet, want het heeft met rekenkunde niks van doen. En daar gaat het maar om, hè. En dan heb je nog een zogenaamd majesteitsmeervoud. Maar ook een bescheidenheidsmeervoud. Dat is het tegenovergestelde, maar in de praktijk schrijf je het hetzelfde. Houd dat maar eens uit elkaar. Als de koningin zegt, wij zijn van mening, is dat majesteitsmeervoud. Zij telt zwaar en dus telt zij voor 2, 3, 4, 5, 6, weet je veel hoeveel. En dus wordt het meervoud. Wij, koningin Beatrix. Nee, niet van de Galliërs, van de Nederlanders. Al heet ze Trix aan het eind. Maar dat doet er nou niet toe. En dan is het wij. Maar als ik schrijf, wij zijn van mening dat... Dan is het bescheidenheidsmeervoud. Als je zegt ik, dat breng je jezelf zo ver naar voren. Zo, hè? Dat is ook wij, dat is ook meervoud. Nou en? Heeft niks met aantallen te maken. En Elohim, ja, wat je er ook van beweert. Hebreeuws is dan toch in de eerste plaats nog steeds de Joodse taal. En die zijn nog nooit op de gedachte gekomen dat ze meer dan één God hebben. Of ze hem dienen is wat anders. Daar hebben we het dan onder elkaar nog wel eens over. Maar er is maar één God. En de Joodse geloofsbelijdenis ongeveer luidt. En die hebben ze letterlijk uit de Bijbel geciteerd. Dus beter kan het niet. Hoor Israël, hoor. Jehovah, onze God, is één Jehovah. Jehovah, onze Elohim, is één. Precies. Als je hem telt, is het er één. Zijn naam duidt een meervoud aan en het drukt gewoon uit zijn grootheid. En zo werkt een taal. In onze Nederlandse taal geldt dat ook. Sommige woorden komen altijd in een meervoudsvorm tot ons, omdat ze grootheid, uitgestrektheid aanduiden. En waarom ook niet? Want Elohim is meervoud van Eloah. En Eloah betekent zoveel als de sterke. Het is eigenlijk nog korter, want het komt van een wortel El. En dat schrijf je met een alef en een lamet voor wie dat bijhoudt. Twee letters. En dat betekent zoveel als kracht, als het een zelfstandig naamwoord is, of als bijvoeglijk naamwoord krachtig. Of ook macht en machtig. Dat onderscheid bestaat eigenlijk ook niet. In het Nederlands wel. Kracht is fysieke kracht en macht is juridische macht. Mogelijkheden hebben tot iets, maar niet noodzakelijk fysiek. Alleen in het Nederlands loopt dat ook door elkaar. Want ook krachtens een bepaalde wet. Dat had eigenlijk moeten zijn machtens een bepaalde wet. Maar ja, wij zijn dat verleerd. Want zo werkt dat in een taal. We raken die woorden kwijt. Maar El en dus ook Eloah betekent de machtige, de sterke. Vandaar dat datzelfde woord Eloah gebruikt wordt ter aanduiding van de een of andere sterke boom. Vertaald met eik of terebint. Dat schijnt ook een eik te zijn, heb ik me laten wijsmaken, maar vooruit. Een groot ding. En daar ligt tevens in opgesloten niet alleen sterk, maar daarom ook hoog. Voor wat de boom betreft. Wij kennen trouwens dat woord niet als Ela, maar als Ala, kennen wij als opstijgen. Het werkwoord opstijgen. Maar eigenlijk is het nog steeds hetzelfde woord. Groot zijn. En dus hoog worden en dus ook eventueel opstijgen. Het is ook het woord voor het brandoffer. Het opstijgende offer. Heb je dat? Nou, dat woord voor wat opstijgt, zoals rook. Of als aanduiding van bijvoorbeeld een boom die opstijgt, groot wordt. En dat kan alleen als hij ook sterk is. Anders dan valt hij om. Ja. Nou ja, goed. Dat woord voor de grote, de sterke, de machtige, wordt gebruikt voor God. Het wordt trouwens ook gebruikt voor een eedzwering. Vandaar dat er in de Bijbel verband is tussen de eikenbossen van Mamre, Amore of Mamre, waar Abraham woonde, onder die bossen. Nou weet u waarom hij onder die eikenbossen woonde. Maar er is verband tussen die eikenbossen en de eedzwering die God aan Abraham gedaan heeft. Met betrekking tot zijn zoon Isaac. Want eedzwering, eikenbossen of eikenboom en God, Elohim, is fundamenteel volstrekt hetzelfde woord. Het krachtige, het machtige, of de krachtige, de machtige, iets sterks. En een eedzwering is de sterkst mogelijke belofte die iemand kan doen. Dan geeft hij sterke woorden af, woorden met inhoud die niet falen zullen, enzovoorts. Heb je dat? Je moet zo'n begrip leren kennen. De sterke, de hoogste, El, Ela, Ala, Eloa. En als je hem nog sterker wil hebben, zet je hem in het meervoud Elohim. Met andere woorden, Elohim zou je dus ook heel rustig kunnen vertalen. Niet met de sterke, maar de sterkste. Omdat het nou eenmaal een meervoud is. Dan moet je het woord ook versterken. Een versterkingsmeervoud noem ik het dan. Maar goed. Elohim, dat is het woord. Het duidt op kracht. We kennen trouwens nog een andere variant, die wordt anders vertaald in de Bijbel. Dat is die van Elion. Dat is eigenlijk hetzelfde woord, maar met een andere achtervoeging, Elion. Je vindt het ook in combinatie, El Elion. Dat is de naam van Elohim afgekort tot El, hetgeen vaak gebeurt. Zo goed als de naam Jehovah wordt afgekort tot Ja. Kortere versie. Maar zo wordt Elohim afgekort tot El en dan wordt de naam gevolgd door Elion, El Elion. En dat is twee keer hetzelfde woord. Eigenlijk, het eerste wordt vertaald met God, het tweede wordt vertaald met de Allerhoogste. Maar El betekent al de Allerhoogste. Maakt geen verschil. Maar of de allersterkste of wat dan ook maar. En als het woord twee keer achter elkaar gebruikt wordt... Dan de vertalers denken dat ze die woorden hebben een verschillende uitgang. We moeten er ook maar een verschillende Nederlands woord voor bedenken. Dus dan wordt het de allerhoogste God. God de allerhoogste. U weet wel, in Genesis 14... Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood in wijn en was priester des allerhoogsten gods, El Elion. In het Nieuwe Testament trouwens ook, maar ja, daar staat het niet in het Hebreeuws, maar in het Grieks. En ook meteen aan het begin. Weliswaar niet in Matthäus, maar dan toch in Lucas 1. De engel antwoordende zeide tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des allerhoogsten, de kracht... Maar ja, dat is eigenlijk het woord voor God, want het woord voor God betekent kracht. En kracht des Allerhoogsten zou je met een beetje gevoel, zou je naar het Hebreeuws terugvertalen met El Elion. De kracht is El, God. May the force be with you. Ook zo'n aardige, hè? Mogen de kracht met u zijn. Men heeft een ander woord voor God bedacht, maar het is niet een ander woord. Het betekent volstrekt hetzelfde. De kracht des Allerhoogsten, dat wil zeggen de Allerhoogste God, zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Nou ja, goed. Maar het gaat erom dat we dat woord leren kennen. Ik zou er eigenlijk veel langer bij stil moeten staan, omdat dit veruit het meest gebruikte woord is ter aanduiding van God, de Godheid. Ik heb het geteld, maar ja, dat is niet te tellen hoor jongens. Ik kom er misschien straks nog even op terug. Want het is niet te tellen, omdat, en daar moet u maar niet van schrikken, maar omdat de Joden, van wie men ons altijd heeft wijsgemaakt, dat ze zo nauwkeurig met de lettertjes van het Oude Testament zijn omgegaan, zodat er geen eens zoek geraakt is, weet u wel, dat hebben ze u ook verteld of niet? Ze zijn altijd zo zorgvuldig bij geweest. Statistieken bijgehouden. Zoveel keer het woord dit, zoveel keer het woord dat. Totaal zoveel letters. Dit is de middelste letter van het hele Oude Testament. En al dat soort dingen meer. Ja, die kennen ze nog niet. En nou ja, die Joden die dat gedaan hebben, hebben wel degelijk bij gelegenheid de naam van Jehovah uit hun eigen Bijbels gescheurd. Dat is nog eens wat anders dan een bladzij uit de Koran scheuren. Ik heb er een op de plank liggen en ik heb de neiging om... als ik me kwaad maak, denk ik, gaat er toch een bladzijde uitscheuren. Maar ja, ik ben bang dat Jan-Peter Balkenende daarvan hoort, dus dat kunnen wij niet hebben. Maar, dus ik doe het maar niet. Hij ligt er nog puntgaaf, Anneke, toch? Zo, nou ja. Vooruit maar weer. Maar de Joden hebben de naam van hun eigen God hier en daar uit de Bijbel verwijderd en vervangen door wat anders. Dat hebben ze... Ik dacht 134 keer gedaan of zo. Oh ja, 134 keer. Ik heb een lijstje, dus als ik te snel door mijn materiaal heen ben, dan ga ik die teksten citeren, 134 schriftplaatsen, waar men Jehovah verwisseld heeft voor Adonai. Voor het woord Heer. Adonai. Waarom hebben ze dat gedaan? Omdat ze vonden dat wat daar in zo'n vers staat over de Heer, dat vonden ze toch wat ongepast. En om de reputatie van Jehovah te beschermen, hebben ze zijn naam eruit gehaald en vervangen door iets zwakkers, namelijk door Adonai. Nou ja, dat alleen al, ik zou je een boek over schrijven, over zoiets, hè. Over de naam des Heren, de reputatie van Jehovah beschermen, terwijl Jehovah zegt, om uwentwil, zegt hij tot hetzelfde volk, om uwentwil wordt mijn naam, Jehovah, gelasterd onder alle volken. Want als het Joodse volk specifiek het volk is van de Almachtige Allerhoogste God, dan krijg je als buitenstaander, die de Bijbel niet kent, toch een wat vreemde indruk, om het netjes te zeggen, van wie Jehovah is. Ik denk dat ze dan beter de naam Jehovah in de Bijbel hadden kunnen laten staan en zichzelf hadden kunnen uitroeien. Dat mag ik niet zeggen, dat weet ik wel. Maar ik bedoel, Ik zie nog die auto rijden in Amerika voor me. Er stond verbeter de wereld. Kill yourself. Stond erachterop. Hè? Verbeter de wereld. Breng jezelf om zeep. Toch? Nou ja, het Joodse, ongelovige Joodse volk. En ik bedoel niet religieus. Ik bedoel juist het religieuze Joodse volk. Is smaad op de naam van Jehovah. Soms denk ik, het is maar goed dat ze die naam niet willen uitspreken. Dat zal maar erger gelasterd worden. Soms denk ik dat. Ik zeg niet dat het zo is, maar soms schiet die gedachte door mijn hoofd. Hè? Dan een andere keer denk ik, spraken ze maar eens uit. Misschien dat de Heer dan zich aan hen zou openbaren. Ja, misschien, dat woord staat ook in de Bijbel in dat verband hoor. Misschien zal er verlossing zijn. Misschien zal de Heer barmhartig zijn enzovoorts. Dat is een beetje twijfelachtig. In sommige omstandigheden, maar goed, daar hoef ik nou niet over te spreken. Waar we het over hebben, over de naam Elohim. Hij komt 2600 keer voor, heeft men mij verteld. Ik heb het niet na kunnen vertellen. 2600 keer. Ik heb zelf geprobeerd met de computer. En dan kijken hoe vaak die voorkomt. En dan nog kijken dat lijstje van 134 keer. Of mijn computer dat ook heeft. Dan ben je dagen bezig. Dat is academisch werk. Hoogopgeleide mensen doen dit soort werk. Heel academisch. Maar ik kon het niet vinden. Ik kwam op 2601. Dan wel op 2605. Maar in het boek las ik dat het 2600 keer is. Die kan ik nog onthouden ook, omdat het getal 26 in de Bijbel wel degelijk geassocieerd wordt met God. Namelijk omdat het de getalswaarde is van de naam. Enige echte naam van God, namelijk de naam Jehovah. Maar 2600 keer, veruit het meeste, de naam Jehovah. Nee, de naam Jehovah is het meeste, moet ik u zeggen. Elohim is 2600 keer. De naam Jehovah zelf komt pak een beet voor ongeveer 6500 keer. Alleen het Oude Testament, want in heel het Nieuwe Testament vind je dus niet Elohim, want dat is Hebreeuws. En je vindt dus ook niet Jehovah, want dat is Hebreeuws. En als je het woord Heer gaat tellen, ja, daar kom je nooit meer uit. Want het is maar de vraag of het woord Heer gebruikt wordt ter aanduiding van Jehovah of ter aanduiding van iemand anders. Nou ja, Sarah het over de Heer heeft, kan ze het goed over Abraham hebben. Hè? Dat staat in het Nieuwe Testament, zuster, ja. Ze noemde haar man Heer. Ja. Maar dat weten wij dus niet. Maar Elohim is het normale zelfstandige naamwoord, het meest gebruikte zelfstandige naamwoord ter aanduiding van God. Het wordt soms uitgebreid met allerlei toevoegingen. Dan krijg je de allerhoogste God, de eeuwige God, El Olam is het dan, de eeuwige God. Voor de alverzonders onder u, Olam is hetzelfde als het nieuwtestamentische Aion. Nee, die El is verzacht en dan krijg je Olam wordt een Oyam en dat wordt een Aion. Want M en N, dat kunnen sommigen ook niet uit elkaar houden. Vooral niet als ze verkouden zijn, dus de tongval verandert dan. Maar Aion is hetzelfde als het Hebreeuwse Olam. En Aion in het Grieks, daarvan zegt men, het betekent een eeuw, een beperkte, een bepaalde tijd, dan is de eeuwige God dus een God die alleen van dan tot dan bestaat. Maar als God alleen van dan tot dan bestaat, is er geen God. Met andere woorden, of er bestaat geen God, of eeuwig betekent niet van dan tot dan. En dat betekent het ook niet, hè? Dat weet u toch? Aion betekent, net als Olam, onbeperkt. Onbepaald betekent het juist, hè? De eeuwige God heet het dan. Er zijn wat meer toevoegingen. Er wordt ook gesproken over El Shaddai. En El is weer de afkorting van Elohim. En Shaddai betekent zoveel als de Almachtige. Je komt hem tegen in Genesis 17 vers 1. U weet in de moderne trend van zogenaamde lofprijzing. Wat een oud woord is, dus ja, dat kan het ook niet helpen. Daar spreekt men gewoonlijk uitsluitend tot God. En om toch wat afwisseling te hebben, en afgezien van bovendien dat het woord God in zichzelf een lelijk woord is. Nee, ik bedoel, het klinkt niet mooi. Je wil het in je liedteksten liever ook niet hebben, God. Dat is, ik spreek het al zo vriendelijk mogelijk uit met een zachte J en een hele zachte D. De Duitsers doen er een speciale G aan en maar een heel harde T, een dubbel T zelfs. Hè. God, dat is een verschrikkelijk lelijk woord, dat wil je niet. Dus men zoekt naar andere termen. In het Engels valt het mee, God, is, als je het netjes doet, kan het net. Maar je zoekt naar andere termen en wat heeft men gevonden? De Hebreeuwse namen van God. Dus dan zingt men ineens over de Heere Zeebout. En tegenwoordig hoor je dus veel over El Shaddai. En zo, dat kan je tenminste zingen, dat vind ik helemaal goed. Ja, El Shaddai, dat kan. En zo wordt die naam dan populair en wordt het ook een naam. Maar het is eigenlijk God de machtige God. U vindt hem in Genesis 17 vers 1. Als nu Abraham 99 jaar oud was, zo verscheen Jehovah aan Abraham en zeide tot hem, ik ben El Shaddai. Ik ben God de Almachtige. En elke keer als u dat dus leest, God de Almachtige, weet u, dat is dit, El Shaddai. Toen vroeg iemand, hoe schrijf je dat, Shaddai? Ja, waarom wilt u dat weten? Dat maakt toch niet uit hoe je het schrijft? Als je het maar lezen kunt. Hè? Of hoe men het in het Hebreeuws schrijft. Met een shin, een dalet en een jot. Ja, wat moet je daar nou mee, zus? Dat kan je niet opschrijven. Hè? Nee, ik denk dat overkomt me vandaag. Wat ik jarenlang gedaan heb, is spelling van Hebreeuwse woorden geven in cijfers. En dat is zo omdat ik het zelf ook zo doe. U denkt toch niet dat ik in mijn aantekeningen met de hand ineens Hebreeuwse letters ga schrijven. En in de computer al helemaal niet. Waar haal ik in vredesnaam die Hebreeuwse letters vandaan? Dat is een heel goed. Dat kan. En je kan het doen, maar het is heel ingewikkeld. En je reset je computer een keer, je bent alles weer kwijt, kan je het weer overnieuw gaan instellen. En dan roep ik heel hard, Remco! Maar ja, Remco zit in de allerverste hoek van de zaal. Dus ja, dat duurt weer een poos voordat het, nou goed, dus dat doe ik niet. En sinds mensheugen is, vul ik de getalswaarde van de letters in. Maar u moet daar niet, ik wil dat wel in cijfers geven, maar als u maar niet meteen denkt van dat die cijfers zo belangrijk zijn. Want dat is het misverstand dat je dan krijgt. En dan wordt het een soort kabbalistiek. Dat is niet de bedoeling. Maar dit was Shaddai, was met een 300, een 4 en een 10. Nou, dat schrijf je zo op. Je moet alleen een keer die 22 Hebreeuwse letters, wat er tamelijk veel zijn trouwens, die moet je een keer uit je hoofd leren. En dan moet je toch op een vrije namiddag, moet je dat toch kunnen doen. Nou ja, twee vrije namiddagen. Je kan er ook een lijstje van maken. Dat leer je vanzelf een keer. Dat is niet zo moeilijk. El Shaddai. De Almachtige. Het komt 47 keer voor, naar mijn beste weten. Alleen, bij Elohim. U begrijpt dat dit synoniemen zijn, hè? Elohim. Eloah, dan wel gewoon El. De Sterke. De Krachtige. De Machtige. En Shaddai. Ja, wordt vertaald met almachtige. Dat wil zeggen machtig. En dan zetten we er nog maar iets voor ter onderscheiding. Almachtig, vooruit. God is per definitie almachtig. Maar het is een synoniem. Betekent eigenlijk gewoon hetzelfde. Alleen, er is een verschil. En dat blijkt uit het verband waarin die term Shaddai gebruikt wordt. Ook waar het niet de aanduiding is trouwens van de Godheid. Want het gaat daarbij niet om de kracht of macht om te kunnen scheppen, maar om te kunnen geven. Ik geloof niet dat wij dat verschil in het Nederlands kennen, dat we er een apart woord voor hebben. De El Shaddai is Elohim, dat is degene met die scheppende kracht. Maar Shaddai is degene die machtig is om te geven. Hebben u dat? Dus El Shaddai is per definitie ook de genadige God. En dat blijkt trouwens ook uit wat hier gezegd wordt in Genesis 17 vers 1. Ik geloof dat dit de eerste keer is dat, ja, dit is de eerste keer dat de term gebruikt wordt. Ik ben God, de almachtige God, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En al dat soort dingen meer. En daarna komen de beloften die aan Abraham gedaan worden. God zegt, ik zal u geven zus, ik zal u geven zo. En wat het maar wezen mag, inclusief dan de naamsverandering. En ik spreek bovendien meteen over een verbond. Ik zal een verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeer vermenigvuldigen. Kortom, gans zeer vermenigvuldigen. Dat is wat El Shaddai doet. Heb je dat? Als je leest over God, de Almachtige, zoals hier in Genesis 17 vers 1, gaat het om die God die inderdaad bij machte is om te doen hetgeen hij beloofd heeft. Citeer nou maar wat uit het Nieuwe Testament, hè? Die krachtige God. Helaas hebben wij daar niet een specifieke Nederlandse term voor. Even kijken wat ik daar nog meer over moet zeggen. We hebben nog veel meer van die toevoegingen, maar die worden niet algemeen als een goddelijke titel beschouwd, dus die laat ik maar buiten beschouwing. We hebben nog een ander woord, wat min of meer synoniem is. Dat is het woord wat men letterlijk vertaalt met Heer. Dat wil zeggen, ik bedoel niet de naam Jehovah, maar ik bedoel de naam of het woord Don. Dat is de kortste versie. Maar ja, die kennen we alleen uit Spanje. He? Don Quixote kennen wij. En we kennen Don Juan. Je zal maar Jan heten en in Spanje wonen. Of in Portugal, weet ik het. Dan heet je Juan. Juan Carlos. Ja, dat is hetzelfde als Jan Karel. Maar ja, als je een beetje van koninklijke bloed bent, wil je toch niet Jan Karel heten, lijkt mij. He, dat komt niet goed. Dus dan wordt het Juan Carlos. Het is juist dezelfde naam, maar ja, die lui hebben een andere tongval daar in Spanje. Nog vooruit maar. En de Heer heet daar een Don. En in het Hebreeuws schrijf je dat met nog een... Nog een een ervoor, een alef. Een A. Het is geen A, maar het doet er niet toe. Maar zo wordt het beschouwd. En dan wordt het dus Adon. Adon, Heer. In Nederland had je vroeger ook heren. Heren van Ommeren en de heer van Wadenstein. Ook daarbij kom. Dat waren mijn overgrootouders of zo. Heer van Ommeren en Wadenstein. Nee, niet Klein Arneveld, nee. Van Ommeren en Wadenstein. Maar het heet Heer van enzovoort. Het Heer verdwijnt en de naam blijft over op een of andere wijze. Want zo is dat gegaan in de tijd bij de administratie van namen. Maar de Heer is een soort van heel klein beetje adellijke titel, zal ik maar zeggen. En in Spanje is het dan Don. Maar wij vertalen het met Heer. En in de Bijbel komen we tegen als aanduiding van God. Die is immers Heer. Zelfs hij is mijn Heer. Maar dan wordt het Adon met een E, een J erachter. En dat spreekt men uit als Adonai. Dan is het mijn Heer, want die I erachter, dat ben ik. Vraag dat maar eens aan een Brit. Die schrijven het woord ik alleen met één i. En zeggen I, dat zei ik toch? Adonai. Ze spreken het uit als I en ze schrijven het met een hoofdletter. Dus als je individualistische mensen zoekt, dan moet je bij de Britten wezen. Dat blijkt uit hun taal. Zo is het. En een psychologische achtergrond waarom ze dat zo schrijven en zo uitspreken. Hi. He? Wij moeten het doen met ik. En je voelt het kneuterige van de e. Zo'n klein mondje moet je dan... Voel maar eens in je mond. Dan word je zo klein mogelijk. Ik. En de Engelsen zeggen, I. Dat is een citaat van Shakespeare, is dat I. Nou goed. Adonai. Dat wil zeggen, mijn eer. Zo komt het ook voor, maar het is gewoon hetzelfde woord don. En dan kennen we hem ook nog als heer der heren. Maar dat kun je ook dus aangeven door het woord Adon in het meervoud te zetten. Een soort majesteitsmeervoud, grootheidsmeervoud. En dan krijg je dus Adoniem. Het blijft gewoon één heer. Want wat met Elohim gebeurt, gebeurt met Adon ook. Adoniem, en je vertaalt het niet met heren. Ja, soms wel als het uit verband blijkt en het met kleine letter meekrijgt. Omdat het gaat over aardse heren. Maar als het gaat over de grootheid, is het er heus maar één, al staat het woord, de naam, het woord in het meervoud. Hè? Adon, Adonai, Adoniem. En je komt het vele malen tegen, een keer of 330, 335. Het wordt ook gebruikt voor mensen, dus het wordt lastig tellen met je computertje. Die kan het niet uit elkaar houden, of het over God gaat of over iemand anders. 330 keer Adon en 438 keer Adonai. Dan heb je enig inzicht. En je komt een heel vaak tegen in combinatie met de naam. Logischerwijze. Zoals ook in het Nederlands. De heer van, dan wel de vrouwen van. Hè? En in de Bijbel ook. Dan wordt het Adon of Adonai Jehovah. Eerst een titel, heer, men zou het als adellijke titel beschouwen, en daarna de naam. Adonai Jehovah. En dan staat er in onze Nederlandse vertalingen, heren, heren, omdat men nou eenmaal grote moeite heeft met de naam van God. De enige echte, namelijk die van Jehovah, want die vertaalt men ook met heren. Daar kom ik straks op terug. Maar die twee woorden achter elkaar, Adonai Jehovah, vertaalt men dan met heer. En in de Statenvertaling schrijft men dan heren, heren. En de tweede, als het tenminste staat voor Jehovah, schrijft men in kapitalen, heet dat. Dat wil zeggen met hoofdletters. Kleine hoofdletters, bestaat dat ook? Ja, dat bestaat. En ik lees hem voor het eerst in Genesis... Twee, niet heren, heren, maar wel heren met hoofdletters. Voor alle duidelijkheid, Genesis 2, vers 4. Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden ten dagen als Jehovah Elohim. De Heere, God. Maar Jehovah is de naam en omdat het de naam is, vertaalt men het min of meer. Want je moet het als vertaling benoemen. Met heer, maar schrijft het dan met deze hoofdletters om aan te geven dat er in werkelijkheid de naam Jehovah staat. Maar heel vaak vinden we deze, de Heere God, Jehovah Elohim. En je vindt ook de Heere Heere, maar die term gebruiken wij in de praktijk in onze taal niet. Eenvoudig, omdat het twee keer hetzelfde woord is uiteraard. Je kunt het niet met hoofdletters uitspreken. Alleen schrijven, dus je gebruikt het niet, maar het komt veel voor. Adonai Jehovah. Nou goed, daar moeten we het eerst bij laten, want wij gaan eerst een kleine pauze houden.